Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Ik heb je lief zoals je ziet, maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf hier nog nooit geweest. Ik ben mezelf hier nog nooit geweest.
Dat was een stukje uit Niet of Nooit Geweest van ACTA en de Munnik. De hele zomer van 1998 stond het in de top 10. Ik weet het nog heel goed. Het was kennelijk ook een heel herkenbaar gevoel voor veel mensen. Het gevoel dat je jezelf niet bent of misschien zelfs wel nooit geweest.
Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Wie ben je zelf? Bestaat jezelf eigenlijk wel? En nou ja, wat kunnen we daar eigenlijk over zeggen? Ellen, jij zit hier aan tafel als redacteur psychologie. Jij weet veel van jezelf.
Nou, dat is nog maar de vraag. Want ik denk dat heel veel dat mensen over het algemeen niet zo heel goed bij zichzelf kunnen, zeg maar. Dat ze niet zo heel veel van zichzelf weten. Daar is ook heel veel onderzoek naar. Maar ik weet wel een beetje van het zelf en van authenticiteit. Daar heb ik net een artikel over geschreven voor NRC. Er is een themanummer verschenen van Review of General Psychology. En dat gaat echt over authenticiteit, over ja, jezelf zijn. Wanneer ben je nou jezelf? En wat ik het interessantste vond van dat themanummer is dat eigenlijk is dat jezelf zijn is een soort spiritueel eufemisme voor dat je op zo'n moment doet wat je wilt. Je doet gewoon waar je echt heel veel zin in hebt, wat je echt heel goed bevalt. En wat ik ook heel interessant vind is, een deel van de tijd willen we kennelijk gewoon heel graag wat andere mensen ook willen. Want we voelen ons het meest authentiek als we ons gedragen in overeenstemming met wat anderen van ons willen.
Oké, dus een heel nieuw licht op jezelf in relatie bijna tot anderen. En wanneer je nou heel erg jezelf voelt. Aan tafel zit ook Hendrik Spiering. Jij praat ook met redacteur Menselijk Gedrag bij NRC. Ja. Hoe zit jij met jezelf?
Nou, ik ben erg van de theorie dat het zelf is de interface in het sociale gedrag.
Okay.
Dus door een zelf kunnen we beter met de anderen omgaan.
Dat is een beetje de ingenieursblik op het zelf,
zeggen. Als het om gevoelens gaat, dan ik heb ontzettend veel gevoelens, maar als ik erover praat, dan ben ik de ingenieur.
Nou, Ellen, je hebt het net al een beetje verteld. We gaan het vandaag hebben over een bepaalde definitie van het zelf. Dat is misschien goed om aan het begin van deze aflevering bij stil te staan. We gebruiken het woord zelf heel vaak.
Ja, we gebruiken het voortdurend. Ja. En we bedoelen er eigenlijk voortdurend ook iets anders mee. Ja. Er zijn zo ontzettend veel definities van zelf. Het is variërend van tot wat binnen je huid zit, tot de gevoelens en gedachten die zich in je hoofd afspelen. Hoe je denkt over jezelf, hoe je voelt over jezelf, hoe je je gedraagt. In verschillende onderzoekscontexten kan dat allemaal als zelf gedefinieerd worden.
Want als we de ACTA en de Munnik, als we daarmee beginnen, die zijn zichzelf niet, zeggen ze dat op dat moment. En dat zien ze als een probleem. Meestal als mensen tegen elkaar zeggen, wees jezelf. Dat wordt als iets goeds gezien. Van het is goed als je jezelf bent en dingen doet die in overeenstemming zijn met jezelf. Dat kunnen we toch wel zeggen?
Ja, mensen zien dat inderdaad over het algemeen als iets goeds. Dat is grappig. Daar hebben we volgens mij ook een fragmentje van Mark Leary van Duke University, een psycholoog, die het heeft over, stel dat je mensen aan zou raden om altijd zichzelf zijn, maar iedereen heeft natuurlijk ook negatieve eigenschappen. Wat moet je daar dan mee?
I mean, if you think about We're working on some work on authenticity right now that sort of makes that point. You know, the humanistic psychologists say that we all should always be authentic, and it's an important virtue to be an authentic person. But we each have negative characteristics. So the question is, should I behave authentically with the awful parts of myself? I would say no, that you don't want a world in which everybody's being authentic. That would be terrible. To act consistently with your darker nature and your negative attitudes and your base motives. No, you have to override that. You don't want to be authentic.
Dat is wat hij eigenlijk zegt. Stel je hebt een heel opvliegerig persoon. Daar zou je niet zo snel tegen zeggen, wees jezelf.
Nee, dat, hij wil dat eigenlijk niet. En nou ja, dat zouden wij natuurlijk ook niet willen bij andere mensen. Dat ze zichzelf zijn en dat ze dan authentiek een zak zijn. Maar dat kan natuurlijk wel. En hij zegt dat dat hele begrip authenticiteit is eigenlijk een soort van positief gekleurd. Dat is al sinds de humanistische psychologie. Wij hebben allemaal het idee van er zit een soort blanke pit in ons. Een moreel goed, goede kern diep in ons. En daarom is het belangrijk dat we authentiek zijn. Maar ja, het bestaan van zo'n kern is eigenlijk nooit aangetoond. We hebben alleen het gevoel van onszelf, de ervaring van onszelf. We ervaren dat als goed. En we ervaren het ook als heel erg prettig als we het gevoel hebben op een bepaald moment onszelf te zijn. Dat gaat samen met allemaal hele fijne gevoelens. Eigenlijk het hele spectrum aan positieve emoties is daar wel eens mee aangetoond. Zowel tevredenheid of geluk of liefde of kalmte, vergeving. Alles wat je maar aan positiefs kunt bedenken hangt wel samen met dat gevoel van authenticiteit.
Maar als je dus tegen iemand zegt, wees jezelf, dat is bijna altijd in de context dat er verplichtingen zijn. Bijvoorbeeld bij kinderen die een opleiding. Wat vind je nou zelf leuk? Weet je? Dus,
ja, en dat allerlei... is wat jij nu zegt. Wat vind je nou zelf leuk? Dat is in feite de essentie. Want het is sociaal minder aanvaardbaar om te zeggen, je moet gewoon doen wat je wil. Want dat klinkt een beetje suf. Maar wees jezelf, dat klinkt meteen heel diep en spiritueel en verheven. En dat zeggen we graag tegen onze kinderen, onze vrienden, tegen onszelf ook eigenlijk wel. Dat je jezelf moet zijn. En betekent in feite gewoon doe wat je wil.
Maar is dan het zelf niet gewoon een soort samenvattingswoord voor de doelen die je bewust of onbewust gesteld hebt in je leven?
Ja, zo zou je het ook kunnen formuleren. Je kunt ook zeggen als je tegen iemand zegt wees jezelf, dat je dan op dat moment een bepaalde definitie van het zelf hanteert, namelijk de doelen van het zelf. Je ziet ook in onderzoek dat als je nou gaat kijken naar op momenten dat mensen zich het meest zichzelf voelen, met welk zelf valt dat dan? Welk zelf zijn ze dan? En dan blijkt dat ze het meest samenvallen met hun ideale zelf. Dus met zichzelf, hoe ze zouden willen zijn. Hoe ze zichzelf het liefst zien.
En wat moet ik me dan bij voorstellen? Dus iemand die dan, als hij zijn hond uitlaat, dan voelt hij zich het meest zichzelf? Of juist als hij een podcast aan het opnemen is?
Nou ja, als jij denkt, er is een enorme toekomst voor mij weggelegd bij in Radioland, bij podcast. Dit is echt wat ik zo ontzettend graag doe. Het allerliefst zit ik met een koptelefoon op een beetje te babbelen in een microfoon met leuke mensen om me heen. Ja, dan kan het inderdaad dat jij je nu op dit moment het allermeest jezelf voelt.
En in dat is onderzocht, in dat onderzoek, wat voor voorbeelden hebben ze dan van mensen die dan authentiek zichzelf voelen?
Ja, van alles. Ik heb dat natuurlijk niet bij de hand, maar dat kan in allerlei soorten contexten. Als je heel erg van sporten houdt, dan heb je het als je sport. Als je heel erg van koken houdt, heb je het als je kookt. Als er iets is waar je beter in wil worden en wat je heel graag doet. Ja,
want jouw stuk heeft mijn leven een beetje omver gegooid. Want ik probeer nu de hele tijd te denken, voel ik me nu authentiek mezelf? Of is dit nog niet authentiek genoeg?
En voelt dat fijn om dat te denken?
Maar ik vind het vooral eigenlijk verwarrend. Alsof er
dan
een
is
hele...
het nog niet authentiek
nee.
genoeg.
Misschien moeten we nog even één stapje terugzetten. Want jij zei aan het begin wel iets belangrijks, Ellen. Is dat die jezelf als een beetje, wees jezelf als een beetje blanke pit, als ware kern. Dat het bestaan daarvan nooit is aangetoond. Van er zit niet zoiets.
Nee, je kunt dat in feite niet objectief vaststellen. Het is ook niet meetbaar. Dus als je er onderzoek naar wil doen, dan moet je dus ook vragen aan mensen, voel je je nu jezelf? En ik kan me voorstellen dat dat een beetje onwetenschappelijk overkomt. Want luisteraars weten misschien, introspectie is niet een betrouwbare methode om onderzoek te doen. Maar als het nou gaat om ervaringen van of je jezelf wel of niet bent, dat is niet van buitenaf meetbaar. Het enige wat je daaraan kunt onderzoeken, is het aan mensen te vragen. Van voel je je nu heel erg jezelf? Voelde je je afgelopen week heel erg jezelf? Ja. Onder welke omstandigheden?
Dus het is iets die blanke pit, als ik hem zo mag blijven noemen, daarvan kunnen we het bestaan wetenschappelijk niet aantonen.
Dat klinkt een beetje alsof het een onbeschreven blad is. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet.
Ja, de diepe kern van het zelf. Misschien moet je het zo beter,
mensen
zeggen.
Hebben een soort idee. Mensen zijn een soort essentialisten, een soort leken essentialisten. We zien allemaal heel graag in iets dat er een soort onveranderlijke kern in zit. En dat is hoe datgene of die persoon altijd is. En het punt is dat mensen vertonen zoveel variatie in hun gedrag. Er is eigenlijk niet zo'n vaste kern aan te wijzen van hoe iemand is. Introverte mensen gedragen zich ook heel vaak extravert bijvoorbeeld. En het interessante is dat ze dan zelfs zich authentieker voelen dan wanneer ze introvert zijn.
Ja, omdat ze misschien liever extravert willen zijn. En de omgeving denkt, hè, ze zegt ook eens wat.
Nou ja, ik weet niet waarom je nu naar mij zit te kijken.
Nou, jij praat genoeg, Ellen.
Maar we hebben natuurlijk, kijk, als we het met elkaar hebben over een ander persoon bijvoorbeeld, en die beschrijven we, dan zeg ik bijvoorbeeld, nou ja, Ellen is heel grappig en heel gevoelig, weet je, dan noem ik bepaalde kenmerken op. Dan ben ik dus niet jou zelf aan het beschrijven.
Diepste
eigenlijk.
Zelf.
Dan ben ik eigenlijk ben ik gedrag van jou aan het beschrijven. Moet ik het zo...
Ja, in feite wel. Ja, ik had het hier thuis over met mijn man en die kwam toen met een grappige metafoor. Die zei, wat mensen denken is dat het zelf een soort van de pit is in de avocado. Maar dat is niet zo. Eigenlijk is het zelf veel meer een soort een wolk spreeuwen die alle kanten opgaat, maar die wel een beetje bij elkaar blijft. En dat vond ik wel een heel mooi beeld. Ik weet niet tot op welke hoogte het houdbaar is, maar dat is wel... Ja, je vertoont zoveel soorten gedrag. Je blijft altijd een beetje in de buurt. Er zit wel een zekere consistentie in. Maar 100% consistent ben je natuurlijk nooit.
Ja, maar je hebt bij een ander is het zelf. Die diepe pit is een soort hypothese. Maar hè, dus dat gedrag. Maar het grappige van jezelf, van je eigen zelf, van het organisme wat je zelf bent. En het hele bewustzijn daarvan. Daar heb je gewoon een soort. Daar voel je je. Jezelf, je eigen subjectiviteit. Dat je dus één plek in de wereld inneemt en bepaalde doelen hebt die een ander niet heeft. En idealen die soms deelt met een ander, soms niet. Dus het wordt heel erg... Er is maar één iemand die op dat adres woont, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus ja, dat je wordt gedwongen om dat zelfperspectief te hebben. Want anders kan je helemaal niet functioneren. En dus het is zo vanzelfsprekend, al is het maar een werkhypothese.
Ja, maar het interessante is dus dat het voor de wetenschap, of in ieder geval de psychologie, dus een vrij onbruikbare werkhypothese is. Want je kunt
daar wil ik toch even tegenin gaan. Want dan neem je aan dat de ervaring die mensen hebben niet echt is. Een ervaring is natuurlijk ook echt. Het is alleen niet van buitenaf te onderzoeken. Je kunt het niet in plakjes snijden en onder de microscoop leggen, wat best heel jammer is. Maar ervaringen bestaan ook. Zeg maar, dat zijn ook...
Ja, dat is eigenlijk... Er is een fenomeen van dat zelfgevoel. En dat kan je gewoon niet ontkennen. De vraag is alleen, wat is het? Dit is natuurlijk... Er zijn allerlei theorieën over wat dat zelf dan is. Van de ziel of wat dan ook. En dat de ene nog vreemder of normaler dan de ander. Maar dat is niet wat het zelf is, dat fenomeen wat we allemaal in ons hoofd als een soort werkhypothese hebben.
Ja, in ieder geval, als we het hebben over authenticiteit en jezelf voelen, dan heb je het over de ervaring van jezelf en hoe je over jezelf denkt. Je motivaties, over wat je wil in het leven. Dat zijn dan de dingen die daartoe doen. Ja, en die zitten echt alleen in je eigen brein.
Ja, het grappige vind ik altijd dat meestal als mensen het over het zelf hebben, dan hebben ze het alleen maar over hun bewuste zelf. Dat, waar je direct toegang toe hebt. Dat is eigenlijk, zeg maar, het tv-scherm waar je in je hoofd naar zit te kijken. En wat er allemaal aan vooraf gaat, dat enorme onbewuste, die rekenmachine, die doelensteller, die dat evenwicht zal gaan, dat enorme model van jezelf, waar je eigenlijk wat van onderop je bewustzijn in gepompt wordt. Dat hoort er dan ineens niet bij.
Nee, en dat is ook interessant. Want mensen zeggen altijd, je moet jezelf zijn. En dan gaan ze er dus vanuit dat iedereen weet wie die dan is. Maar er is zo'n groot deel van je denken en van je handelen dat eigenlijk onbewust aangestuurd wordt en waar je geen idee van hebt hoe dat werkt en wat dat dan precies is.
Maar dat ben je ook zelf.
Dat ben je ook zelf, ja. Maar hoe moet je dat zijn? Wees jezelf. Hoe moet je dan dat deel...
Al met al is dat... Wees jezelf dus een vrij interpreteerbaar advies.
Ja, en dan komen we weer op doe wat je wilt.
Ja, precies.
Maar je kan jezelf ook tegenkomen dan, hè? Als je jezelf wil zijn.
Ja, maar volgens mij als je jezelf tegenkomt...
Zo'n mooie uitdrukking.
Kijk, als je jezelf bent, dan val je een beetje samen met je ideale zelf. En volgens mij als je jezelf tegenkomt, dan kom je dus dingen tegen van jezelf die je eigenlijk liever niet in jezelf zou willen hebben.
Maar die wel in jezelf zitten.
Ja, die helaas misschien wel.
Ja, dan
in
krijg je zoiets
zitten.
Van, ja, ik ging toch maar naar die verjaardag. Ik wilde toch gezellig doen, maar ja, dan kom je jezelf wel tegen. Want meestal misdraag je dan als je jezelf tegenkomt.
Ja,
dan ben je toch heel nors geweest. Of ja, dan heb je toch.
Nou, ik denk dan aan, ik ga toch maar naar Peru. Nou, daar kwam ik mezelf wel tegen.
Ja, vond je het helemaal niet leuk, dus dat betekent dat, het eigenlijk.
Ja, of je komt in een situatie terecht waarmee je niet om kunt gaan. Waarin je je machteloos voelt. Want dat is eigenlijk de definitie. Als mensen zich niet authentiek voelen, dan hebben ze het idee dat ze niet met de situatie om kunnen gaan.
Ja, want je hebt het nu al een paar keer gezegd, dat authentiek voelen. Want dat is, ja, we hebben het over het zelf en hoe dat eigenlijk in de volkspsychologie gebruikt wordt. Maar die worsteling van de psychologen die niet heel dicht bij dat zelf kunnen komen.
Ja, dat is ook tragisch.
Ja, dat is eigenlijk ook wel tragisch.
En het geeft enorm veel werk. Hoeveel stukken zijn er verschenen de laatste 10 jaar?
Dat vind ik wel leuk. Daar zegt die Mark Leary ook wel wat over. Die heeft het geteld en die kwam geloof ik op hoeveel de definities van ieder
17 volgens 17. Mij.
Self has been defined in 17 different ways in the literature. The way I think of the self is just the cognitive apparatus that allows us to be self-aware and to think about ourselves consciously. So the self, when you think of it that way, it doesn't have any content. It's just the mental apparatus that allows self-awareness and self-thought. Identity has content. It's what you're thinking about yourself and who you are and what you're like. So the fundamental difference is it's the processes that allow you to think about yourself versus what you happen to be thinking about yourself.
Dit is echt ontzettend interessant, want hij zegt dus het zelf is een soort proces. Terwijl wij tot nu toe het hebben over het zelf als ding. Een diepe pit.
Volgens mij kwam hij wat dichter bij jouw definitie aan het begin. Toen jij zei van dat hele apparaat en jezelf en die cognitieve machine.
Ja, een interface noemde jij het.
Ja. Dat is wat Mark Leary onder zelf hier verstaat. En waar wij het net over hadden, dat schaart hij dan weer wat meer onder identiteit.
Ja, dat idee heb ik ook.
We kijken
ook
door het zelf naar onze identiteit.
Nou, ik moest ook ineens denken aan dat woord identiteitscrisis. Dat is een beetje ouderwets volgens mij. Volgens mij hebben mensen nu weer andere soorten crisissen. Maar dat is een tijdje in de mode geweest. En ik herinner me ook nog Suske en Wiske en de Olijke Olifant. Ik weet niet of jullie die gelezen
nee,
hebben.
Nee, dat is net.
Die heb ik gemist.
Maar dat was ik net opgehouden met verzamelen. Volgens mij.
Ja, maar Wiske heeft daarin een identiteitscrisis en die gaat dan op zoek naar zichzelf. En ik las dat als kind en eigenlijk volgens mij krijgen mensen vooral in de puberteit krijgen ze dat soort dingen. Maar ik begreep er echt helemaal niets van. Ik dacht, waarom moet Wiske nou op zoek naar zichzelf? En dan kwam ze bij de oude Kelten terecht en dan ging ze bij het Hannibal de Alpen over.
Kom je jezelf wel tegen. Nou,
ze kwam zichzelf dus inderdaad wel tegen, ja. En aan het eind dan merkte ze ook dat ze best een goed mens is. Zo eindigt het dan.
Ah, mooi.
Maar dat is iets... Nu ik daarop terugkijk, begrijp ik het geloof ik pas een beetje.
Maar wat je zegt over de puberteit, dat is natuurlijk het moment waarop die kinderen die ontwikkelen vanaf een jaar of twee een soort ik-gevoel.
Ja.
Dat is ontzettend mooie tijd. Dan krijg je
twee
dat...
is wel vroeg trouwens, denk ik, of niet?
Niet dat ze bewust over het... Maar dan gaan ze bijvoorbeeld het woord ik heel bewust gebruiken.
Ik en de wereld eromheen en de anderen erin.
Er is ook onderzoek dat ze dan onderzoeken bij kinderen wanneer ze het woord ik gebruiken en wanneer hun eigen naam. Oh. Er is ook bijvoorbeeld een verhaal van zo'n meisje wat dan in de spiegel kijkt en dan zegt, dat is Anna. Ze heet dan Anna. Maar waarom heeft ze mijn jasje aan? Weet je, dat is precies op die grens
dat
van die verwarring.
Dat doet me een beetje denken aan de kat die tegen de spiegel zit te blazen en te klauwen.
Ja, maar...
Omdat je denkt dat iemand anders is.
Het is herkenning en ook niet diep gevoel.
Tegelijkertijd nog niet helemaal.
Ja.
Maar laten we nu het volgende stapje zetten. Want je hebt het al een paar keer gezegd, authenticiteit en het gevoel daarvan. Want dat is uiteindelijk de ingang die psychologen gebruiken om... Ja, waar we nu hier een beetje omheen dansen, dat zelf. En wat is dat nou precies? De ingang is... authenticiteit.
Ja, het gevoel van authenticiteit. En dat wordt dan ook gemeten met vragenlijsten. En dan staan er dingen in als, het is in het Engels, I think it is better to be yourself than to be popular. En dan moet je eens oneens doen. Of for better or for worse, I'm aware of who I truly am. En mensen kunnen daar dan aankruisen wat ze daarvan vinden. En hoe authentiek ze dus zijn, denkend te zijn.
Dat klinkt als dat je je eigen doelen stelt. Populariteit, niks mee te maken. Ik hou van postzegels verzamelen. Ja.
Daarom is ook het grappige waar we het straks nog over gaan hebben, dat je je dus het meest jezelf voelt vaak als je handelt in overeenstemming met wat mensen van je willen. Dat is wel dat gaat gewoon direct in tegen het idee dat ik daar altijd over had, wat authenticiteit moest zijn.
Het is win-win natuurlijk.
Ja, het is win-win, ja. Maar het, inderdaad, doelen stellen, het is als je zegt, wees jezelf betekent doe wat je wilt, dan is het inderdaad doelen stellen, ja. Dan is ook het hele probleem van hoe kan ik nou mezelf zijn, breng je dan terug tot wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk in het leven?
En dat is in de puberteit natuurlijk een groot probleem. Dan moet je kiezen wat voor opleiding of wat voor soort muziek je eigen of sociaal groepje je bij wil horen. Dat is allemaal vrij moeilijk.
Ik denk ook dat het in de huidige tijd waarin we, in ieder geval hier in het Rijke Westen, hebben we heel veel vrijheid en heel veel keuzes. En ik denk dat dus eigenlijk nog wel de rest van je leven een beetje doorgaat ook. Vroeger was het misschien alleen de puberteit. En nu heb je ook nog de quarter life crisis en de midlife crisis, waarin je ook weer moet gaan kijken wat je wilt.
10 jaar bij dezelfde werkgever zit, dan lachen ze je uit. Een beetje groeien en flexibiliteit natuurlijk.
Wij zitten allebei al 10 jaar bij deze werkgever.
Ja, ik ben denk ik. Maar dat authenticiteit, je bent een psycholoog en je wil dat onderzoeken van is de ene persoon authentieker dan de andere?
Ja, dat is ook wel geprobeerd. Mensen hebben dus ook bijvoorbeeld wel gekeken naar hoe consistent gedraagt iemand zich eigenlijk. Maar dan is weer de vraag, is dat wel hetzelfde? Dat is, ja, waarschijnlijk is dat niet hetzelfde als dat gevoel van authenticiteit dat je ervaart.
Want als je het een gevoel noemt, is dat iets wat ik, hoe kan ik dat gevoel herkennen?
Ja, ik denk ook niet dat ik jou dat kan vertellen. Het is ook, ik moet ineens denken aan een collega met wie ik vroeger wel eens lunchte. En dan had zij een heel lekker broodje en dan had ze dat op. En dan zei ze, nu val ik helemaal met mezelf samen. En dat moment, dat herken jij alleen, weet je? Dat je denkt, ja, het is echt, nu val ik helemaal met mezelf samen. Ja.
Maar het is opperste tevredenheid.
Opperste tevredenheid,
en,
ja.
En is het iets dat, heb ik het elk uur wel een keertje? Of?
Ik hoop het, maar als je kijkt naar onderzoek, dan zie je, waarin ze dat mensen gevraagd hebben, dan zie je gemiddeld dat mensen dat minimaal 1 keer per week wel hebben.
Ja.
Maar is dat dan achteraf gevraagd?
Ja, het punt is, je moet dat natuurlijk altijd achteraf vragen. Ik weet niet meer precies of dit een dagboekonderzoekje was, waarbij je dan op je dag moet terugkijken. Dat zou best kunnen.
Want je hebt ook dat prachtige systeem wat je ook met Flow onderzocht. Is dat je dus op willekeurige momenten op de dag, vroeger ging dat met piepertjes inderdaad, nu gaat het denk via je telefoon. En dan moet je onmiddellijk invullen, voel je je gelukkig? En dan waarschijnlijk voel je je authentiek? En dan, wat doe je eigenlijk? En dan krijg je een heel goed beeld van.
Dan krijg je langzaam een beetje grip op in wat voor context treedt dit gevoel nu op, bijvoorbeeld.
Ja.
Want is daar wel iets over te zeggen? Is er iets over de omstandigheden waarin mensen zichzelf voelen? Zit daar een rode draad in? Of je noemde net dat voorbeeld van het broodje. Is het vaak tijdens het eten? Of is het.
Dat is een goeie, dat weet ik niet. Volgens mij is het juist in heel uiteenlopende omstandigheden. Het is niet, ik heb niet paraat of daar specifieke situaties zijn waarin dat nou meer is dan in andere. Ik denk ook altijd dat heel erg van mensen afhangt van wanneer voelen ze zich echt heel erg gelukkig. Het heeft wel ook iets moreels misschien, dat je denkt, ik ben nu goed bezig.
Maar heeft het ook iets, wat ik herinner me, dat onderzoek van Csikszentmihalyi, wat al in de jaren 70 is begonnen over flow.
Ja.
Dat is dus de opperste variant daarvan, van flow, is dat je dus zo intensief met iets bezig bent, of dat nou piano spelen is, of een stuk schrijven, of je kast repareren, dat je hele geest heb je nodig om die uitdaging te overwinnen waar je mee bezig bent. En dat gaat dan ook. Dus je bent precies, je kunt precies genoeg om die uitdaging te overwinnen, maar het is wel moeilijk. Het is niet, zeg maar, heel makkelijk pianostuk spelen is, kom je niet in flow. En dan voelen mensen zich ook het gelukkigst. Dat blijkt ook uit dat, die heeft dat dus met van die piepers allemaal onderzocht.
Ja.
En wanneer zijn mensen nou gelukkig? Als ze eigenlijk, gek genoeg, zichzelf verloren hebben. Want als jij heel
dat gebeurt in een flow. Ja, dat is ja. dat je even het gevoel hebt dat alleen jij en de taak. Nou ja, geen eens en jij. Ja,
er is geen ik meer.
Je versmelt met de taak bijna.
Ja, en dat kan best een uur duren. Of ja. Ik geloof dat uit dat onderzoek blijkt dat meestal een half uur duurt of zo. Maar goed, dat is voor iedereen ook weer verschillend. Je kan het ook 5 minuten hebben natuurlijk.
Ja, dat is heel interessant. En dat is volgens mij een open vraag. Of je dan, als je zeg maar wakker wordt uit die flow, of je je dan het meest authentiek voelt.
Dus dat broodje is op en dan ineens voel je jezelf.
Om jezelf te voelen, moet je natuurlijk wel je even bewust zijn van jezelf. En als je in een flow zit, ben je even niet bewust van jezelf.
Ja, dat
is ook fijn. Ja, dat is inderdaad een paradox. Het lijkt er heel erg op, ja, absoluut. Ja.
Ook de definitie van je, want je hebt een taak met een uitdaging en je kan het precies goed doen. Terwijl het wel knap is dat je dat kan.
Ja.
Dus het is waarschijnlijk ook iets, als we het over die motivaties hebben, wat je wil doen op zo'n moment. Ik bedoel, die flowtaken,
niet waar je naar streeft dus ook. Authenticiteit lijkt alsof het iets statisch is, zoals mensen erover praten, van zo ben je. Maar het gaat eigenlijk veel meer over iets waar je naar streeft om te zijn.
Zijn er ook situaties aan te wijzen waarin je heel duidelijk niet jezelf bent?
Ja. Dat is bijvoorbeeld, als je inderdaad machteloos voelt, als je letterlijk een speelbal voelt van de elementen. Als je bijvoorbeeld een baas hebt die afkeurt wat je doet, of die zegt dat rapport had vorige week al af moeten zijn, nu moet je overwerken, zorg maar dat het morgen klaar is. En dat je, terwijl je eigenlijk iets heel belangrijks had gepland in je privéleven. Dat zijn momenten waarop je denkt, ja, nu ben ik echt helemaal niet mezelf.
Maar je kan dan toch juist heel erg jezelf voelen in je verzet of in je boosheid dan?
Ja, maar blijkbaar zeggen mensen dan niet, ik voel mezelf.
Nou, ik voel me niet authentiek zelf. Ja. Dat is het woord authentiek is dan misschien wel belangrijk.
Ja, misschien. Maar heb jij, als je je boos voelt, dat je denkt, ik voel me nu helemaal mezelf?
Ja, er is dan meestal geen plek voor om dat te voelen.
Ja, dat is natuurlijk zo'n overheersende emotie. Maar ik moest een beetje aan denken van, ik slaap altijd een beetje slecht de nacht voordat ik een podcast moet opnemen. Dus vannacht heb ik ook weer slecht geslapen. En dan ga ik op een gegeven moment piekeren. En dan denk ik ineens aan een mailtje dat ik nog moet versturen. En dat zijn dan twee gevoelens. Oh, dat was ik bijna vergeten. En dan moet ik morgen wel echt gaan doen. En ik voel me dan niet zo mezelf, omdat het voelt alsof ik iets vergeten ben en ik moet mezelf een opdracht geven. Ik ben heel erg met mezelf bezig dan. Het is ook zo dat nachtelijk.
Op een vervelende manier.
Ja, op een vervelende manier.
Het is bijna een eigen podcast waard, dat verschijnsel. Dat je dus midden in de nacht, zeg maar, ik heb altijd het gevoel dat dan je al je verdedigingsmechanismes tegen je geestelijke machine, die werkt gewoon te slecht. Dus je ligt eigenlijk alleen maar met je blanke pit, lig je daar in dat bed. En
met je onbeschermde blanke pit. Maar Aline Cornelissen heeft in haar nieuwe show echt een geweldig stukje daarover. Die zegt, alles wat je na 10 uur 's avonds denkt, moet je eigenlijk niet meer serieus nemen.
Ja, dat is het eigenlijk.
Maar ook als je dan 's nachts wakker wordt. En ik noem dat nachtangsten. Ik heb ook nachtangsten. En dat zijn volkomen irreële angsten. Dat het huis in gaat storten. Of dat het.
Maar eigenlijk kun je zeggen van, je zou kunnen zeggen, dat is heel erg jezelf. Want het is bijna ongefilterd. Het is rauw. Het komt heel erg binnen. Maar ik zou toch aarzelen om te zeggen dat ik dan heel erg mezelf ligt te zijn.
Je wil niet geïdentificeerd worden met je eigen angsten.
Nee, het is iets waarbij je
juist
weg
hebben.
Ja, en het is ook, we ervaren ook het woord authenticiteit, het hele begrip, ervaren we volgens mij als iets positiefs. Ook.
Ja, sinds wanneer gebruiken we dat woord eigenlijk?
Dat is een goede, dat weet ik niet. Sinds we in de Google Ngram Viewer moeten kijken.
Willem-Alexander, tenminste zoals we hem bij Lucky TV wel eens zien, die is in ieder geval een hele grote fan van het woord.
Ja.
U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV? Het
belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Willem IV, dat is toch geen naam. Rick III. Het slaat toch ook nergens op. Toch? Ja. Nee, maar. Het is allemaal maar gekkigheid. Het is toch gekkigheid?
Authentiek zijn is inderdaad, heeft een positieve, positieve lading.
Zelfs als je het op de Haagse uitspreekt.
Authentiek.
Maar het is ook weer, tegen de sociale dwang. Dat zelfs in deze...
Ja, maar zo ervaren wij dat dus. Wij ervaren het van, je kunt alleen authentiek jezelf zijn als je je niet laat beïnvloeden door anderen. En je moet je dus inderdaad niet... of je voelt je niet authentiek als je je laat beïnvloeden door boze bazen die zeggen wat je moet doen, terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. Maar we voelen ons wel authentiek als we... als we heel erg lekker aan het kletsen zijn met mensen, zelfs al zijn we van nature een beetje stil.
Zei je aan het begin, zei je dat in sociale situaties, dan voelen mensen zichzelf.
Ja, en ook mensen die van nature dus een beetje introvert zijn, die voelen zich het meest zichzelf als ze zich extravert gedragen. Wat ook nog een paradox is, waar meer onderzoek naar nodig is volgens mij, omdat... er is ook onderzoek waaruit blijkt dat introverte mensen het gelukkigst zijn als ze zich een beetje extravert gedragen. Dus
dat is weer eens wat anders natuurlijk.
Maar misschien.
Benodigd ingrediënt is dat dan autonomie, zat ik aan te denken. Want weet je wat, die baas die zegt, dit moet je doen. Dat is iets wat bijna volledig buiten je omgebeurt. Als iemand zegt, je moet naar een feestje, dan is het ook niet leuk. We moeten nu naar het feestje van je zwager of dit of dat. Nou, dat kan heel vervelend worden. Maar als je... het gevoel hebt, ik heb zelf gekozen om inderdaad nu te gaan kletsen of om naar dit feestje te gaan, dan dat gevoel van authenticiteit, van die tevredenheid wat eerder opkomt. Omdat
absoluut. Ja,
maar dat is weer het individuele gedeelte. En jij zei net dat het gevoel van authenticiteit is ook groot als je iets doet wat andere mensen fijn vinden.
Maar oordelen.
Ze zijn er niet, je bent er niet toe opgedragen. Niemand heeft gezegd van, je bent met anderen bezig, maar het is niet opgelegd. Weet je, het lijkt alsof je dat zelf hebt gedaan bijna.
Ja, maar dat is de ene kant, maar de andere kant is dus dat je dus je voelt je dus kennelijk minder authentiek als je iets heel autonoom beslist en iedereen lacht je daarom uit. Niemand vindt dat interessant.
Ja, dat zou ik weet niet of en die vergelijking zo direct in onderzoek gemaakt is, want dat zou wel interessant zijn, maar ik denk inderdaad wel dat dat zo is, ja.
En dan krijg je weer die enorme invloed van de sociale omgeving en het.
Nou, we zijn natuurlijk sociale dieren. We gedragen ons sowieso het liefst een beetje zoals de omgeving het wil. Ik heb ook een van mijn favoriete theorieën wat dat betreft is ook optimal distinctiveness. De optimal distinctiveness theory. En dat gaat er dan over, we willen aan de ene kant heel graag ergens bij horen, bij een groep horen. Maar aan de andere kant willen we ook heel graag onszelf zijn en er een beetje uitspringen en bijzonder zijn.
En bijzonder gevonden worden.
En bijzonder gevonden worden en onszelf bijzonder vinden. En we zitten dus altijd een beetje in het midden. Het is een soort schuifje van waar je moet zitten.
En die optimal distinctiveness is dus net genoeg. Dus een beetje van jezelf en een beetje van magie, zeg maar.
Ja,
dus
in feite
precies,
wel, ja.
Precies
ja.
In het goede...
Dat je er nog wel bij hoort, maar dat je ook net een beetje erbij...
Ja, dat je net aan de rand van het domein zit. Maar daar komt altijd ook de meeste creativiteit voor. Dat is een hele andere...
Zou dat authenticiteitsgevoel dan een soort beloning... als ik het even gewoon kijk naar het systeem...
Jij zit naar de evolutie te kijken, volgens mij.
Is dat een soort beloningje voor van... Oké, je bent nu goed bezig. Je zit inderdaad... je zit goed op dat koord te dansen. Tussen wat de groep prettig vindt en wat je zelf
kunnen,
prettig
ja.
vindt.
Ja. Typisch zoogdier dingetje.
Ja. Dus een soort feedback systeempje van lekker bezig.
Een krokodil voelt zich nooit zichzelf, bedoel je?
Nee, die heeft geen zelf.
Nou ja, we hadden het er net over, kun je daar wel zonder? Maar toen moest ik ook denken, een krokodil of een beest dat niet zichzelf herkent in de spiegel. Die kan natuurlijk wel zonder, die kan ook prima leven. Maar voor mensen is het denk ik onhandig om niet een gevoel van zelf te hebben.
Er wordt wel gezegd dat hele zelfbewustzijn en zelf, want als het bewustzijn erbij houdt, wordt het wel helemaal ingewikkeld. Maar het zelf ontstaat op het moment dat die interactie in de evolutie tussen mensen onderling, ook door het ontstaan van talen zo intensief wordt, dat je dus ook zo individueel met mensen precies hun doelen moet weten, want anders kan je er heel moeilijk mee omgaan. Dat je dus eigenlijk, omdat je het zelf in de ander ziet, hè, dus zeg maar het handelende persoon, ga je dat bij jezelf ook zien. Want dan weet je hoe je moet optreden tegen in een sociaal verband. Dus het is eigenlijk het spiegelen van de sociale interactie in jezelf. Het naspelen in je hoofd.
Ja.
En zou het dan... ik bedoel, want dan zouden we ook andere dieren kunnen aanwijzen waarin het ook een grote kans op een zelf. En dan moeten we het niet. Ja, we moeten het even loshalen van het zelfbewustzijn natuurlijk.
Ja, maar het ligt wel ook dicht bij elkaar.
Ja, ja dat denk ik ook zeker zoals jij het nu uitlegt. Omdat je dan inderdaad, je hebt een ervaring van jezelf nodig en je hebt herkenning van dat zelf in anderen. Dus theory of mind, zoals dat heet, heb je nodig.
Ja, het raakt elkaar allemaal wel ergens aan.
Je hebt ook een fantastisch woord, dat is van de Thomas Metzinger, een van de neurofilosofen van dit moment, een Duitser. Hij is ook heel leuk om hem in het Duits te horen. En die heeft het woord egotunnel. Ik kan het helaas niet op zijn Duits uitspreken, egotunnel. Dat is eigenlijk dat zelf, waar we het nu de hele tijd over hebben, die enorme zak met doelen en gevoelens en interactie, dat is eigenlijk de tunnel waarmee we door naar de wereld kijken. We kijken dus niet met onszelf, maar door onszelf. Omdat we nu eenmaal deze plek als organisme in de werkelijkheid en de sociale werkelijkheid innemen. Dus je moet vanuit je subjectiviteit iets zien. Maar je kijkt dus door een soort tunnel en je vergeet dat je denkt dat je dat zelf bent. Ja, het begint nu een beetje ingewikkeld te worden.
Nee, maar het is ook niet raar dat we hier onszelf een beetje in verliezen. Want ik bedoel, daar denken filosofen natuurlijk al eeuwen over na.
Ja, en daar heeft psycholoog Konstantin Sedikides het ook over. Hij is Grieks, maar hij werkt nu aan de Universiteit van Southampton. En hij vertelt hier over de Griekse filosofen.
For example, Socrates argued that you should know yourself, you should obtain accurate knowledge about who you are, self-insight. You truly need to know yourself. But then there was another group of philosophers, the Epicureans, who argued that actually that's not important. What is important is the pursuit of pleasure. And, you know, it's okay if you're a bit hedonistic, it's okay if you pursue positive information about yourself. So I started doing research on the motives or motivations we call self-enhancement for positivity, self-verification for consistency, and self-assessment for accuracy. And in the process and doing research across many cultures, I found out that actually it's self-enhancement that wins out. I mean, Socrates was wrong in more ways than one. Of course, people care about accuracy, everything else being equal, and care about consistency, everything else being equal. But when you enter positivity and negativity, then it becomes a different story. People protect themselves against negative information, no matter how accurate it is, oftentimes. And people want positivity about themselves, even if it's a bit inaccurate, even if it's a bit flattering.
Ja, wat ik hier leuk aan vind, onder andere, is dat hij neemt dus die uitspraken van die oude Griekse filosofen en hij gaat gewoon onderzoek doen. Want is dat waar of niet?
Wie heeft er gelijk?
Ja, wie heeft er gelijk? Dat vind ik echt te gek. Omdat mensen halen die Griekse filosofen nog steeds heel vaak aan en zetten de uitspraken op tegeltjes en zo. Maar je kunt dus ook gewoon gaan onderzoeken van, klopt het nou eigenlijk wat deze knakker toen beweerde?
Ja, en dan komt hij erop uit van, wat hij dan zelf enhancement noemt, is dat we dus een soort bias hebben dat we liever positieve dingen over onszelf in onszelf beeld opnemen. Ja. Dat we dat eerder geneigd zijn dan negatieve dingen.
Ja, ja, we willen eigenlijk onszelf, het beeld dat we van onszelf hebben, altijd verbeteren.
Maar er zijn mensen volgens mij heel flexibel in. Mensen zijn heel goed om in zichzelf leugentjes verkopen.
Ja, maar ik denk dat dan de sociale omgeving ook heel erg belangrijk is.
Ja, tuurlijk.
Die moet het
accepteren. Ja. Ja. Die moet dus accepteren dat jij een bepaalde, dat heeft iedereen, een wolk van zelfbedrog om je heen.
Maar ik noem maar wat, stel je hebt een wietplantage thuis, hè, weet je, wordt maatschappelijk afgekeurd dat heeft allemaal gevolgen in de criminele keten, zou ik maar zeggen. Maar mensen kun je nog steeds een heel goed, warm mens vinden die altijd opkomt voor zijn moeder en dit en dat.
Ja, maar dat kan toch ook?
Ja, dat kan zeker.
Maar ik denk als iedereen die persoon kent afkeurt dat hij een wietplantage heeft,
ja,
dan wordt het heel moeilijk voor hem.
Ja.
Ik denk dat hij dan die wietplantage ook, dat hij daar niet over zou praten. Ik denk dat hij hem dan achter gesloten deuren
zou hebben. Helemaal geheim. Dus dan heb je
maar wat jij net zei, vind ik ook interessant. Al die verschillende mensen die dan iets over hem denken. We hebben natuurlijk ook verschillende zelven in verschillende contexten. Dus als ik met jou alleen ben, ben ik net iets anders dan als ik met jou alleen ben. Ik zit nu naar
verschillende mensen
te wijzen. maar het, het, Je toont net iets ander gedrag van jezelf. Of je gedraagt je net iets anders. Misschien helemaal niet bewust. Maar er worden net iets andere concepten, ideeën over jezelf geactiveerd in je hoofd.
Ja, andere woorden, andere. Door de ander. Want dan...
Ja, maar,
maar
is
ook door wat je verwacht van de ander.
Het is een interactie ook. Ja.
Het is niet alleen gewoon puur door de ander, maar ook wat je verwacht en wat je denkt te weten.
Ja, het is een actief proces
ook. En hoe van jou reageert.
Ja.
Maar jullie zijn vegetariër, hè?
Ja.
Dus het is ik met enige angst begin ik nu over het slager ding. Want we hadden net over de Grieken en over hoe je je moet gedragen. En er is niet alleen bij de Grieken, maar ook in de Chinese filosofie. En dat ga ik nu heel kort aanduiden. Er is dat ideaal van hoe je je moet gedragen. En er is best veel onderzoek waarin dat op een hele moderne psychologische manier wordt geduid. En slager Ding, dat is een verhaal volgens mij uit het Taoïsme. Dat is een slager en die moet een koe slachten voor een offer. En dat moet op een bepaalde manier. En hij doet het perfect. Dat kennen we allemaal uit die kung fu films. Dat iemand precies op het juiste moment zijn hand ergens voorhoudt. En dan een wapen afweert. En allemaal precies op het juiste moment. En perfect.
Ja.
En zo slacht hij dan in één grote dans die koe. En alles valt precies goed weg. En de vraag is, in de Chinese filosofie, hoe kan dat? Hoe kan iemand zo perfect die taak uitvoeren en zichzelf zijn eigenlijk ook? Hij wordt eigenlijk het mes. Daar gaat het eigenlijk om. En er zijn dan twee ideeën. Het Confucianisme zegt oefenen, oefenen, oefenen. He, dus dat is de externe druk. En het Taoïsme is je moet jezelf zijn. Je moet de natuur laten doen. En er wordt natuurlijk eindeloos ruzie over gemaakt van hoe weet je dan wat je natuurlijke zelf is.
Maar dan zou het dus in één keer kunnen volgens het Taoïsme.
Ja, in theorie wel, ja. En maar, dat komt natuurlijk in de praktijk helemaal niet voor.
Nee,
dus, ja.
Maar ik ben het allebei niet met ze eens, denk ik. Want ze zouden allebei, als ik nou zo'n man met een koe bezig zie, dan zou ik, niet alleen omdat ik vegetariër ben, maar ik zou denken van, wat is die? Ik zou misschien een beetje afkeuren dat hij daar zo met dat mes aan het zwaaien is en die koe in reepjes hakt.
Maar dat is dan het doel.
Ja, maar dan waardeer ik dat toch ook helemaal niet, dat die man dat zo perfect doet. Als dat, weet je, als die context weg is, dan zou ik nooit zeggen dat die man zichzelf is. Dus net als ons voorbeeld met de wietplantage. Van als dat als de hele omgeving het niet snapt en niet afkeurt en afkeurt of niet ziet, dan blijft er niks van over.
Dus als hij daar als Taoïst zoiets doet, dat is volkomen door zijn omgeving bepaald dat hij dat doet.
Ja.
Want waarom zou je, als je geen offerreligie hebt, dan hoef je die koe ook laten lopen.
Maar je had ook een ander voorbeeld kunnen kiezen. Bijvoorbeeld dat iemand een haan moet schilderen of zo.
Ja, of bijvoorbeeld hoe je met de mensen in je omgeving omgaat. Dat is dat je de juiste respectwoorden gebruikt voor een moeder, een vader, een koning, een dienaar. Weet je, het is natuurlijk een feodale samenleving in feite. En ja, dat precies goed doen. Dat is best interessant dat tegenwoordig, vroeger werd dat als een soort ritualistische filosofie gezien. Maar nu wordt er eigenlijk gedacht, ja, maar met die problemen zitten wij nu ook. Hoe gedraag je je ten opzichte, wat jij zegt, daarom kwam ik er ook een beetje op. Je gedraagt je ten opzichte van de een anders. Dus het moet allemaal spontaan lijken en normaal lijken. Het is niet zo dat als ik nu met iemand ga praten, ik denk, oh ja, wie ben je? Dan moet ik dus dit en dat. Dan moet ik daarop letten. Nee, het moet allemaal in één keer moet er goed zijn.
Je gebruikt allemaal cues waarvan je denkt, weet je wel, heeft die persoon een chic pak aan of niet?
Waar je niet eens over denkt, waarschijnlijk. Nee, de meeste van die dingen gaan gewoon automatisch.
Maar dat werkt dus. Ik bedoel, ik voel me best mezelf in de dingen die ik doe, maar als je mij ineens in een andere samenleving neerzet, of in een andere tijd, als je ineens met je handen zou klappen en het is 100 jaar eerder, dan kom ik mezelf dus tegen. Nee, maar dan is mijn hele programmering, die slaat ineens nergens op.
Nee.
Dan heb ik het gevoel dat ik niet mezelf kan zijn, maar ja, je kunt ook zeggen van...
Denk jij nu ook aan kruistocht in spijkerbroek?
Ja, daar denk ik een beetje aan. Dat is eigenlijk...
Red die zich toch vrij aardig?
Ja, uiteindelijk wel, maar in het begin was het toch wel even lastig.
Het loopt goed af, toch?
Ja, het loopt goed af.
Verklap dat nou niet.
Maar zijn we er dan uit?
Ja.
Wat zijn de conclusies, Ellen?
Zijn we eruit? Kunnen we dat ooit echt zijn? Wat voor mij de belangrijkste conclusie is dat authentiek jezelf zijn, dat is eigenlijk een gevoel. En dat, dat gevoel hangt wel heel erg samen met allerlei geluksmaten. Met tevredenheid met het leven. Met hoe fijn je voelt. Hoe psychisch gezond je ook bent. Dus ook al bestaat het zelf misschien niet, het ware zelf. Het is toch wel belangrijk om jezelf te zijn, genoeg. Of om je authentiek te voelen. Om dat gevoel te zoeken.
Dat was geloof ik die Leary die dat zei. Dat zelf een proces is.
Ja,
proces moet gewoon soepel lopen. Daar komt het eigenlijk op neer. En wij zoeken dan naar een ding. Ik ben mezelf. Ben je wel jezelf?
Ja. Maar dat is de menselijke neiging tot essentialisme. Om een vaststaande iets te zoeken. Een vaste kern. Maar die vaste kern die is er natuurlijk niet. Want het zelf is voortdurend in beweging. Is verschillende dingen op verschillende momenten. Bij verschillende mensen. Je moet daar heel flexibel in zijn. Je moet jezelf de hele tijd aanpassen.
Dus dat advies, wees jezelf, waar we eigenlijk aan het begin een beetje van hadden gezegd van, hebben we een beetje om gelachen eigenlijk. Ja. Wat staat er? Maar eigenlijk is er niet zo heel veel mis mee.
Nee, er staat ook in dat themanummer van Review of General Psychology een artikel dat er eigenlijk op neerkomt dat je het ware zelf, dat voor mensen een gidsfunctie heeft. Dus het ware zelf bestaat dan misschien niet, maar het idee dat er zoiets is. Dat leidt mensen wel door hun leven heen en dat helpt ze keuzes te maken op belangrijke momenten. Als je het idee hebt, ik ben echt een radioman, dan helpt het je dus om die keuze te maken om de hele tijd voor zo'n microfoon te gaan zitten.
Ja, het is dus heel productief, deze illusie. Of kan het zijn?
Ja, het is heel veel illusies zijn heel goed en productief en prettig voor mensen. Het is,
maar je zegt illusie, maar het is dus gewoon een heel erg handig implementatieproces voor doelen die je onbewuste gesteld heeft.
Mooi zo.
Wij noemen dat zelf.
Maar een implementatieproces, wacht.
Nou,
dus,
nou je hebt gewoon een aantal doelen en die daar refereer je aan als je beslissingen moet nemen en dat noem je dan zelf.
Ja, maar ik denk dat de ervaring die mensen daarbij hebben is wel wat verhevener en spiritueler. Dat blijkt ook wel uit de reacties die ik op mijn stuk heb gekregen. Mensen hebben daar diepe gevoelens bij.
Ja,
jij als ingenieur ziet dat natuurlijk als een implementatieproces. Het is ook, ja, je kunt het zo zien, maar dan is de magie er dus af. En dan of het dan nog werkt.
Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, het is ook heel erg een proces.
Ja.
En het grappige is dat mensen dan het als een ding voelen. Dat voel ik zelf natuurlijk ook wel. En het is eigenlijk een proces. En het ding is dus een illusie, maar het proces is totaal reëel.
Ja, de ervaring van het proces. Ja. Ja.
Ik bedoel, dat is geen illusie. Als je illusie zegt, dan is dat niet een ontkenning van dat er is. Of dat het gevoel bestaat. Of dat er misschien toch iets van hetzelfde is. Maar wat ik er in ieder geval mee bedoel is dat het een dat oordeel kunnen we uiteindelijk niet maken. Van of dat zelf er echt is. Maar we kunnen in ieder geval vaststellen dat het tot mooie dingen leidt. En prettig kan voelen.
Ja, zeker.
Je kunt ook aan het zelf sleutelen, of in ieder geval aan anderen sleutelen. En dat is nog wel leuk om te vertellen.
Want maandag was een hele belangrijke dag in de wetenschap. En niet alleen omdat er weer een lander op Mars is geland. Daar komen we ook nog wel een keer op terug.
Yay.
En het andere is dat als we nu deze podcast opnemen, is het nog niet 100% zeker. Maar er is een enorme feit komt eraan dat er twee baby's zijn geboren die genetisch gemanipuleerd zijn met CRISPR-Cas.
CRISPR-Cas. En daar hebben wij een mooie aflevering over gemaakt. Aflevering 12 in seizoen 1, iedereen van harte aanraadt.
Wie zijn de helden van de genetische revolutie?
Ja, dat zo hebben we het toen genoemd. En daar in die aflevering bespreken we ook al de mogelijkheid dat er inderdaad deze techniek toegepast wordt op mensen. En deze week kwam inderdaad naar buiten dat een Chinese onderzoeker maakte bekend dat hij dit al gedaan heeft en dat die kinderen al geboren zijn. En dat eigenlijk is iedereen verbaasd, verrast. Sommige mensen zijn boos.
In alle staten.
Ja, en hoe dit zich ontvouwt, dat moeten we de komende dagen...
Super spannend.
Ja, het taboe is eraf. Nou ja, als het waar is. Hè?
Het taboe wordt nu onderhandeld, zou ik bijna zeggen. Want ik bedoel, die man komt er nu mee naar buiten. En die discussie die barst nu los. Maar als je wil weten hoe die, wat CRISPR-Cas precies is en hoe die techniek volwassen is geworden, dan kun je die aflevering terugluisteren. Dan wil ik nog één dingetje. We kregen een leuke reactie van Arjan Bos. Naar aanleiding van de aflevering over kunstmatige intelligentie. Hij stuurde een link door, die zullen we ook in de show notes zetten, naar valsspelende kunstmatige intelligentie. En waar het eigenlijk om gaat, is dat die nieuwe algoritmes die worden getraind met een dataset. Maar daar kunnen soms rare dingen in gebeuren. Je kunt de computer een opdracht geven, bijvoorbeeld herken tumoren op deze plaatjes. En dan ga je hem heel veel voorbeelden geven van foto's waar wel en waar geen tumoren op staan. Maar de mensen die deze opdracht hadden gegeven, die waren een beetje verbaasd. Want wat eruit kwam is dat de computer had geleerd dat elke foto waar een lineaal op stond, dat een tumor was. Dus het gaat er heel erg om van, je moet heel erg, eigenlijk heeft de computer ons daarmee...
Hij is te slim.
Hij heeft ons een beetje tuk. Want zijn observatie klopt. Op al die foto's met tumoren was inderdaad een lineaal te zien. Maar het is natuurlijk...
Wat die computer ons eigenlijk leert hier is... je moet gewoon beter dat onderzoek inregelen.
Kan heel veel misgaan natuurlijk.
Ja. En zelflerend betekent niet automatisch intelligent. Dus.
Hij doet gewoon niet wat wij willen.
Nee, hij heeft niet gedaan wat wij willen. Maar hij heeft wel met een slimme oplossing gekomen. En daarin ook wel een beetje... Die opstandige puber waar we het toen over hadden, die kwam ook alweer naar boven hierin. Dus bedankt Arjen Bos voor deze reactie. Hartstikke leuk. Wil je ook reageren naar aanleiding van deze aflevering? Dan kun je een tweet sturen naar @NRCWetenschap. We zijn ook te mailen op podcast@nrc.nl. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Mirjam van Zuidam, heel erg bedankt voor het monteren van deze aflevering. Tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.